kunt je op een ontspannen manier zitten te kunnen luisteren. En ik wil iets vertellen over een blog die ik las. Een blog van een zenleraar. En ze heet Joan Halifax. Is ook de leraar van Irene Bakkers. En zij een zenleraar hier in Groningen die Zen Spirit heeft opgericht. En Joan Halifax heeft haar leven lang gewerkt met mensen die stervende zijn. Heel veel met leven en dood. En zij schreef een blog over Rite de Passage, overgangstijd. En wat me daarin vooral heel erg raakte, was dat ze de situatie waar we nu met z'n allen in zitten, in een bepaald kader zet. Dat de tijd waar we nu in leven, met corona, wereldwijd, alle gevolgen daarvan op allerlei gebieden, dat dat een overgangsritueel is, een overgangstijd. En zelfs het woord tijdsgewricht wel mooi. Denk maar aan je elleboog of aan je knie. Dus je arm is rechtuit, de tijd loopt en op een gegeven moment gaat die elleboog krommen. Dus dan komt er beweging, er komt verandering in zo'n ledemaat. Er komt verandering in de tijd. En ik merk dat voor mij alle gevolgen van corona op een bepaalde manier een beetje dagelijkse kost zijn geworden. En ik vond het heel verrijkend en verruimend ook om dat in een ander kader te plaatsen. En als ze het in boeddhisme hebben over wijsheid, een term die daar vaak gebruikt wordt, dan gaat het over hetzelfde. Dat je de realiteit vanuit een ander perspectief kunt zien. Een ander gezichtspunt. En dan kijk je anders. Dan zie je andere dingen. En Rite de Passage, overgangstijd, heeft bepaalde kenmerken. En de eerste kenmerk daarvan is dat je apart gezet wordt. Moest denken aan Afrika, ritueel, hoe jongens tot man worden en die dan de jungle ingestuurd worden. Apart gestuurd, apart gezet, uit hun dorp verdreven, moeten zichzelf leren redden. En wat we herkennen in deze tijd van dat apart gezet, gesepareerd, geïsoleerd, afgescheiden. Nou, dat ervaren we allemaal. Misschien omdat je in quarantaine bent, of moet, of bent geweest. Apart gezet. Of omdat je naar een ziekenhuis moet. Dat is ook apart, een aparte situatie waar je dan een poosje bent. Of puur het feit dat je elkaar niet benadert, elkaar niet aanraakt, dat je op afstand blijft. Het feit dat je je collega's niet ziet, dat je thuis werkt. Dat zijn allemaal situaties die horen bij apart staan, alleen staan. Het is heel bijzonder om dat ineens te zien in dat perspectief van dat is een overgangsritueel. Dan wordt dat waar we persoonlijk in zitten ineens iets wat bij een groter perspectief hoort. Want dat apart gezet worden heeft als gevolg verlies. Gemis. Verlies van contact. En op grote schaal ook verlies van levens, van welvaart, van verbondenheid in een bepaalde cultuur. Het feit dat we geen carnaval vieren, het zal hier in Groningen niet zo opvallen, want ik heb ooit in Brabant gewoond een aantal jaar. Dat is echt wat als je carnaval viert. Dat viert namelijk iedereen. Van jong tot oud. Iedereen is daarmee bezig. Als je dat niet doet, dan verlies je contact. Verlies je de verbinding. En als we minder verbonden zijn met elkaar, dan komen we ook meer in wij en zij uit. De verschillen tussen mensen worden meer benadrukt. Een tweede kenmerk van een overgangsrite is dat je, het wordt al genoemd, op een drempel staat. Dus je betreedt onbekend terrein. Je gaat iets doen wat je niet weet, wat je niet kent, wat je nog nooit eerder gedaan hebt. Ook dat is iets wat we herkennen in deze tijd. Dat we niet weten hoe het verder gaat. Niet weten hoe lang het duurt. Niet weten wat de volgende gevolgen zullen zijn. Niet weten wat de volgende maatregelen als gevolg daarvan zullen zijn. Ik merk zelf ook, we zijn zo gewend om plannen te maken. Voor het centrum maken we een programma voor je dagindeling, voor je weekindeling, maak je plannen om mensen te ontmoeten. En steeds gaan dingen die door. En op een gegeven moment merk ik ook zelf dat ik dan denk, nou ja, je kan ophouden met plannen maken. Dat is jammer. Of je kunt plannen blijven maken en iedere keer merken dat het anders wordt. Dat is ook jammer. Hoe doe je dat? Hoe verhoud je je tot onzekerheid, onwetendheid? Niet weten wat er komt. Dat geeft onzekerheid en soms ook angst. En realiseer je dan dat dat ook iets is wat bij een groter perspectief hoort van overgangstijd. Daarin, in zo'n overgangstijd, is dit kenmerkend, is dit iets wat erbij hoort. En het laatste kenmerk van een rite de passage, dat is het meest positieve, en dat is integratie. Als je de oude manieren van doen, de gewoontes, opgeeft, als dat niet meer kan, dan ontstaat er ook ruimte voor iets anders. Het feit dat we... Ik heb net een retraite gevolgd van 2 weken met 50 deelnemers per Zoom van Burma tot de westkust van Amerika. Dus ik had nooit gedacht dat ik thuis retraites zou volgen met mensen van over de hele wereld. Als je de gewoontes los kunt laten, misschien moet laten, dan ontstaat er ook een mogelijkheid om nieuwe dingen te leren. Of bepaalde gewoontes waarvan je dan ineens merkt van hé, maar eigenlijk hebben die helemaal niet zo goed effect, om daarin iets anders te kiezen. Integratie heet dat dan. En ieder van jullie heeft natuurlijk zijn eigen voorbeelden van wat je mist. Van waar je onzeker over bent. Of van wat je nu leert, of misschien wel afleert. En het bijzondere is natuurlijk dat we met z'n allen tegelijk in zo'n overgangstijd zitten. Een overgangstijd van een bruiloft, een riet, de passage van een bruiloft. Ja, dat is één koppel, één stijl. Maar nu is de hele wereld tegelijk in zo'n overgangstijd. En heeft ook de hele wereld tegelijk te maken met verlies en onzekerheid en je aan moeten passen. En ik ben er werkelijk van overtuigd dat wat we nu aan het meemaken zijn, dat gaat over verbondenheid. Het besef dat we met elkaar verbonden zijn. Het besef dat we onze menselijke trekjes met elkaar delen. Het besef dat we onze menselijkheid kunnen leven als we ons om elkaar bekommeren. Een ander voorbeeld van een overgang is de situatie in Myanmar, in Burma. Het is een land waarin er een overgangstijd is. Op 1 februari was er een coup. De leger nam de president en de regeringsleider gevangen en nam de macht over. En sinds die tijd zijn mensen in protest. Om proberen zoveel mogelijk op een vreedzame manier duidelijk te maken: dit pikken we niet. We gaan niet meer zo. Dit gaan we niet nog een keer doen. En er wonen wel 56 miljoen mensen in Burma. En er is er één die ik beter ken, en sommige van jullie kennen haar ook, en dat is zuster Virenjani. Zij heeft de afgelopen 5 jaar steeds een retraite gegeven hier in Nederland. Dan kwam ze voor een dag of 10 of kwam ze naar Nederland, naar Groningen, en dan deden we samen een retraite. En ze zit het afgelopen jaar in een klooster in de hoofdstad, in Rangoon. En het komende jaar zal ze het land ook niet kunnen verlaten. Eerst was het in verband met corona en nu is het in verband met het militaire regime. En die retraite die we volgden, na een week, hij zou 2 weken duren, vertelde ze: het gerucht gaat dat de regering de internetverbinding zal verbreken. Dus dan kan ik niet meer deelnemen aan de retraite. Dus ik had zo met haar te doen. Ze zit al een jaar in het klooster gevangen. En de link met de buitenwereld via internet gaat er dan mogelijk ook uit. Uiteindelijk gebeurde het niet, maar het feit dat het kan gebeuren heeft al zoveel invloed. Het is wel zo'n machtsvertoon. En op dit moment worden er wereldwijd metta-meditaties georganiseerd om de mensen in Myanmar, in Burma, te steunen. En gisteravond was er ook een van en een aantal van jullie was daar ook bij. En het is een manier om de verbondenheid te bevestigen. Wat bindt ons met Burma? De manier van mediteren die wij doen, komt uit Burma. De leraren en de leraren van onze leraren waren allemaal monniken in Burma. En wat me gisteravond het meeste raakte, was een vrouw uit Burma, maar ook een vrouw uit Litouwen. Die vertelde hoe belangrijk het was dat ze zich verbonden wisten. Dat ze wisten dat andere mensen van de situatie waar zij in zaten afwisten. En hen steunden in hun protest. Ik heb ooit wel in mijn leven brieven geschreven voor Amnesty International. Dat is precies hetzelfde gegeven, dat je mensen laat weten: ik weet jou bij naam, ik weet van jouw situatie. En nu gaat dat dan via Facebook en Twitter. En als metta in actie was dan ook gisteravond de mogelijkheid van Gisteravond werd georganiseerd door Riet Aarsen, ook iemand die wel in Groningen les geeft. Dat haar netwerk in Burma, ze heeft daar veel gemediteerd, is daar regelmatig geweest, een jaar of 6 achter elkaar. Dat de mensen die zij kent daar, dat ze hen helpt door hun beltgoed op te waarderen. Dus nu kun je metta in actie doen door de mensen die daar zijn te helpen om in contact te kunnen blijven. Zodat ze foto's kunnen maken van wat er daar gebeurt. Zodat zij hun verhalen kunnen blijven delen. Zodat de regering niet zomaar zijn gang kan gaan. En zij zich ook gesteund weten in hun vreedzame protest. Dat is een voorbeeld van wat verbondenheid doet. En het was bijzonder om te horen dat de Burmeese vrouw heel dankbaar was voor de actie die opgezet was. En dat een Litouwse vrouw vertelde over haar ervaring van jaren geleden van eenzelfde situatie. En hoe belangrijk het voor hen was om die verbondenheid te weten. Riet de passage. Dat klinkt als een speciale situatie. In het boeddhisme is er eigenlijk een verklaring, een uitleg van de situatie van levensprocessen, die hier eigenlijk ook wel heel erg op lijkt. En die dus niet alleen verbonden is aan zo'n overgangstijd, maar die eigenlijk altijd wel speelt. En dat is iets wat genoemd wordt de 3 karakteristieken. En eigenlijk is dat een vorm van inzicht hebben in de realiteit. En die 3 karakteristieken bestaan uit veranderlijkheid, vergankelijkheid. Het is de natuurlijke gang van zaken dat ik ouder word, dat ik ziek kan worden, dat ik zal sterven, dat ik gescheiden raak van alles waar ik van hou. Dat is de natuurlijke gang van zaken dat in het leven ervaringen komen en gaan, dat het verandert. En dat dat dus kan betekenen dat je dingen verliest. En nu is het bijzondere dat we dat met z'n allen tegelijk meemaken. Maar het is een kenmerk van leven, wat er altijd is. En als tweede kenmerk van levensprocessen wordt dan genoemd het onvoorspelbare. Als alles steeds verandert, dan weet je niet hoe het zal gaan worden. We zijn zo gewend om met de geest ons vast te pinnen en te plannen en vast te leggen op wat we denken dat er gaat gebeuren. En soms ben je ineens in een situatie dat je ervaart dat je dat gewoon helemaal niet gaat zoals je had gedacht. En dat je dat niet in de hand hebt. Dat je daar geen controle over hebt. Dat je dat niet kan beheersen. Het onvoorspelbare. Onzekerheid. Niet weten. En dat is dan zo'n kenmerk bij een overgangsritueel, zo'n overgangstijd. En het is een kenmerk van leven. En omdat we van nature geneigd zijn om houvast te willen. En controle. En invloed. Het moet gewoon gaan zoals ik wil. Ontstaat er de derde karakteristiek en dat is onbevredigendheid. Er is geen vrede te vinden. We blijven bezig met proberen de situatie naar onze hand te zetten. We blijven continu bezig om wat we niet willen, om daar vanaf te komen. Om na te jagen wat we wel willen. En dat kan een als je dat herkent in de realiteit, kan dat heel belastend voelen. Om zat van te worden. Om wat je beu kan zijn. En het is een vorm van inzicht. Dat is kenmerkend aan de realiteit. En deze drie kenmerken brachten de Boeddha bij meditatie. Juist omdat hij zich realiseerde dat dit de situatie is waar we als mensen in zitten, waar we mee te maken hebben, die ons leven bepaalt. Daarom kwam hij bij het belang van de binnenwereld. Wat er buiten je gebeurt, heb je niet in de hand. En wat je kunt kiezen, is hoe je daarop reageert. Hoe je je daartoe verhoudt. Hoe je daarin leeft. En dat mediteren, dat kan ook heel erg behulpzaam zijn om met die ongewisheid en dat verlies en het onvoorspelbare, het onbevredigende, om daarmee om te gaan. Heel simpel, waar we bij het mediteren op zo'n avond mee beginnen is: maak contact met het lichaam. Voel de stevigheid, stabiliteit. Die geest die gaat alle kanten op. En zodra je je aandacht brengt bij het lichaam, ontstaat er ook een gevoel van gegrond zijn, van stevigheid. En een tweede kenmerk van mediteren is één ding tegelijk. Dus in gedachten lopen we vaak op de zaak vooruit en koppelen we allerlei dingen aan elkaar. Allerlei aannames die we maken, die uitgaan van en dan, terwijl we het helemaal niet weten. En dat is het mooie van mediteren. Je hoeft ook maar één moment te weten. Alleen maar nu. Voor dit moment. Meer is er niet. En dat is een opluchting. Dat is een vorm van eenvoud, van simpelheid, van onbelast zijn. Wat je ook ervaart, het geldt voor dit moment. En dan wat we oefenen heet opmerkzaam zijn. En durf er wat om te verwedden dat je ook de kracht van opmerkzaamheid in je eigen ervaring kent. Bijvoorbeeld als je je niet lekker voelt of als er ergens pijn is. En je geeft er geen aandacht aan en je reageert er wat onbewust op. Dan is het veel belastender om daarmee te zijn dan wanneer je pijn aankijkt. En herkent. In het herkennen zit ruimte. En die ruimte maakt dat het draaglijk is. Dus de opmerkzaamheid geeft ook geestkracht om te kunnen gaan met al die verschillende menselijke ervaringen. En als je kunt zijn met wat er is, dan is er een mogelijkheid om te verbinden, om in contact te zijn, om te leven, om werkelijk te beleven wat er te leven valt. En leven is zoiets kwetsbaars en kostbaars. En tot slot wil ik een stukje wat Joan Halifax in haar blog citeert voorlezen. Dat is van een Japanse schrijver, Haruki Murakami. Hij heeft een boek geschreven, Kafka on the Shore, Kafka op het strand. Het gaat over storm. Ik ben een zeiler, dus ik heb wel ervaring met beelden bij storm. Als je uit de storm komt, als de storm voorbij is, dan weet je niet hoe je het hebt kunnen doorstaan. Je weet niet zeker dat de storm nu voorbij is. Maar één ding is zeker. Je bent niet meer dezelfde persoon als die de storm inging. En daar gaan stormen over. Dat is het effect van in zo'n overgangstijd leven. Dat je helemaal niet weet hoe je dat kunt doorstaan. En ook niet weet wanneer dat dan weer voorbij is, wanneer dat stopt. Het enige wat je weet is dat het invloed heeft. Dat het impact heeft. En dat je het kunt doorstaan.